Ik wou even nog een klein stukje voorlezen. Een publicatie van René Dijkstra. Die heeft zelf problemen gehad, psychisch, door de vermeende plagiaatsituatie. Dat hij dus een boek van een ander had gekopieerd of zo. En toen is hij in contact gekomen met Sint-Janskruid. Dat noemde ik in het begin al even, maar dat wil ik dus even. Dat is gepubliceerd in diverse bladen. En zijn aanbevelingen staan op internet. De chemische antidepressiva, die werkt meestal door de blijmakende stof in de hersens om die lang aanwezig te laten. Ik moet het even wat mooi verwoorden, maar ik spreek normaal Fries, dus het is wat moeilijk zo. Maar. serotonine is de heropname van serotonine, dat die vertraagd wordt, dan blijft het langer in je lichaam en dan ben je langer blij. Heb je te weinig, dan ben je depressief. Krijg je te veel serotonine, dan ben je dus te blij, laat ik het zo maar zeggen, en krijg je nog meer serotonine, dan kan je een serotonine syndroom krijgen. Dan kan je dus bewusteloos raken. Daar speelt die discussie met Sint-Janskruid ook over af. Het reguliere circuit zegt vaak van Sint-Janskruid is gevaarlijk, want dan kan je serotonine syndroom krijgen. Maar als je het reguliere afbouwt en het natuurlijke weer aanvult, dan kan dat, maar dan moet de psychiater moet dat doen, of de specialist, of eventueel de apotheker, die kan het ook doen. Maar dat kan je zelf niet. Heb ik behoorlijk wat ervaring mee gehad. Het is wel zo, de psychiaters die willen er vaak niks van weten. En als je dan een kopietje meegeeft van de celbioloog, van de professor, die zegt probeer het wel. Dan is het, soms moeten ze schoorvoeten, moeten ze wel. En dan blijkt heel vaak dat het wel effect heeft. Maar ik zal het even voorlezen. Straatrumoer rond Sint-Janskruid. Een aantal jaren geleden leed ik aan een matige depressie. Twee vrienden, allebei huisarts, raden mij aan om een antidepressivum te gaan slikken. Maar ik voelde niks voor hun voorstel, Xeroxat of Prozac. Ik had daar bij mijn patiënten te vaak vervelende bijwerkingen van gezien. Sowieso was en is mijn geloof in chemische antidepressiva niet zo groot. Ik zocht daarom naar alternatieven, waar overigens wel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit ervan moet bestaan. Ik had het geluk dat in die periode een artikel verscheen in het Brits Medical Journal, waarin een aantal onderzoeken naar het effect van Sint-Janskruid, hypericum perforatum, werd samengevat. Daaruit bleek dat het middel bij mijn type depressiviteit even effectief was als de synthetische antidepressiva. Maar het had naar verluid minder bijwerkingen. Reden het middel te proberen. Domweg een vooroordeel. Mijn vrienden reageerden alsof ik de weg kwijt was. Maar na een week of twee klaarde mijn stemming aanzienlijk op. Ik heb het middel in totaal 3 maanden geslikt en van mijn verbeterde stemming gebruik gemaakt om allerlei zaken op te pakken waar ik eerder niet de puf toe had. Voor mij waren die ervaringen reden om in de publicaties voor Sint-Janskruid te gaan pleiten. Ik heb een aantal van mijn eigen patiënten op het mogelijke nutten van gewezen. Velen hebben het gebruikt. Met dezelfde gunstige effecten als ik had ervaren. Overigens gaf ik hen altijd wel het advies het gebruik van het middel met hun huisarts of psychiater te bespreken. Die waren zelden enthousiast. Ofwel omdat ze het middel niet kenden en dus niet wisten hoe het voor te schrijven, ofwel omdat ze domweg een vooroordeel tegen dit soort middelen hadden. Sommigen belden mij zelfs op met de spannende vraag of ik nu opeens op de homeopathische toer was gegaan. Als ik ze uitlegde dat het geen homeopathisch, maar een fytotherapeutisch medicijn was, zwegen ze. Ze wisten niet eens wat het verschil was. Mijn reclame voor Sint-Janskruid had duidelijk effect. Steeds meer mensen vroegen daarna bij hun arts of kochten het op eigen houtje. Steeds meer artsen zochten contact met mij met vragen als welk type Sint-Janskruid ze het best konden voorschrijven, in welke dosering het gebruikt moest worden of opgebouwd kon worden terwijl het andere antidepressivum werd afgebouwd. Ik besloot daarom een artikel met al die informatie te schrijven en op internet te zetten. Dat is duizenden malen opgevraagd. Er waren ook artsen die het middel botweg weigerden voor te schrijven en mijn advies om het wel te proberen onverantwoord vonden. Het bewijs. Het kon niet uitblijven dat mijn pleidooi tegenkrachten zou oproepen. Sommige artsen begonnen te roepen dat het middel wel degelijk bijwerkingen had. De meest genoemde was dat het de werking van andere geneesmiddelen zou kunnen onderdrukken. Onder meer van middelen tegen de hoge bloeddruk en de anticonceptiepil. Ook werd en wordt beweerd dat de effectiviteit ervan nooit is vastgesteld. Op bijscholingsdagen voor artsen werd en wordt Sint-Janskruid systematisch niet genoemd als mogelijk antidepressivum. Daar past maar één oordeel op: schandelijk en schadelijk. Schandelijk omdat er recent opnieuw goed onderzoek is gepubliceerd in hetzelfde Brits Medical Journal, waaruit blijkt dat Sint-Janskruid minstens zo effectief is als Ceroxat, maar beter wordt verdragen. Schandelijk ook omdat uit een recente overzichtssituatie blijkt dat er geen hard wetenschappelijk bewijs is voor de onderdrukkende werking van Sint-Janskruid op andere medicatie. En schadelijk omdat artsen en patiënten antidepressieven blijven voorschrijven die aanzienlijk meer bijwerkingen hebben dan het minstens even effectieve Sint-Janskruid. En dat terwijl de eerste opdracht van iedere medicus het door Hippocrates geformuleerde non cure, no cure is in dit geval geen schade toebrengen, ook schadelijk en schandelijk dat de meeste ziekteverzekeraars vergoeden Sint-Janskruid niet, maar wel de andere, schadelijke antidepressiva. De conclusie: als u gedacht had dat onze geneesheren wetenschappelijk en onze verzekeraars verstandig te werk gaan, beziet u de gezondheidszorg door een te roze bril. Dat was René Dijkstra. Ik heb een klein lezingje wat bij ons filosofisch clubje heb ik dat gedaan. Maar heeft er ook iemand nog vragen over de Sint-Janskruid? Er zijn heel veel vragen, denk ik, maar...
Sint-Janskruid bloemetjes, daar maak ik altijd olie van.
Johannesolie.
Ja. Maar hoe gebruik je dat?
Ja. Voor Sint-Janskruid moet je de knopjes gebruiken. Ja. Daar zit hypericine erin. Die rode stof die uit de bloemetjes komt als u ze plat drukt. Dat lijkt wel bloed. Daarom noemen ze het ook Sint-Jans bloed. Hè? Dat is de werkzame stof. En als je dat, die bloemetjes in de zonnebloemolie doet en 14 dagen in de zon zet, dan ziet u dat die rode stof eruit komt. En dan doe je het door een zeef heen en dan heb je Sint-Jansolie, Johannesolie.
Ik doe dat in met olijfolie.
Kan ook hoor. Ja.
Maar ik heb altijd hele goede resultaten. En als je...
Klopt. Je kan het wel 3 maanden in de zon laten. Ja. Even de neus snijden. Dan is het beste dat je de hele plant gebruikt. De hele plant.
En die olie dan?
De olie is alleen de bloemetjes. De olie zelf, waar je die voor gebruikt, bedoel je. De olie die kan je, waar het veel effect voor heeft, dat is aangezichtspijn, gezichtsverlamming. Het kan gebruikt worden, ja, in noodgeval bij tetanus, als er anders niks beschikbaar is. Sommige deskundigen, wetenschappers zeggen dat het tetanusbacil inhaalt voor die bij de hersens komt, via het ruggenmerg. Maar dat weet ik dus niet. Ik weet wel dat mensen het ook gebruiken bij een whiplash. En dan gebruiken ze het wel inwendig. En dan, bij sommigen zeggen dat de whiplash sneller over is. Maar dat weet ik dus niet, maar...
Het is ook verwonden.
Ook nog, ja, ik kan van heel veel dingen gebruiken. Ja. Het is overal waar zenuwen in het lichaam aanwezig zijn, onder de huidoppervlakte, waar iets meer is, daar kan je het in de meeste gevallen voor gebruiken. Maar het is een heel lange lijst hoor. Maar het is wel zo, als je verbrand bent, dan kan je die Johannesolie ook goed gebruiken. Het is een heel goed middel om zonnebrand eruit te krijgen, maar het werkt niet preventief. Dus als je het van tevoren gebruikt, dan sommigen zeggen dat je zelfs eerder verbrand bent aan. Want...
Dat je dan moet doen met sesamolie.
Ja, dan kan je dat moet, tenminste iets anders gebruiken, ja. Ja. Want dat is beter van niet. En dat zie je met de dieren wel. Bepaalde dieren, paren ook, die kunnen niet over Sint-Janskruid. En als het gedroogd is, dan kunnen die dieren herkennen het niet meer. Normaal, zo'n dier die eet alleen wat goed voor hem is. Wat slecht is, laat hij staan. Maar als Sint-Janskruid gedroogd is en het komt in het hooi, dan is het gevaarlijk. Dan herkennen ze het niet meer. Daarom zijn de boeren daar zo fel op. Ja, dat is met alle planten zo. Dan zeggen ze wel, een plant die heeft alleen maar goede eigenschappen, maar er zijn ook dingen, daar moet je echt veel voorzichtig mee zijn.
Ik meen dat het Jacobs kruiskruid was.
Wat zei u?
Ik meen dat het Jacobs kruiskruid was.
Dat helemaal, dat is helemaal slecht, ja. Ja, maar ziet Jans kruid ook.
Oh.
Zijn de boeren bang voor, ja. Daarom zie je het ook alleen maar in natuurgebieden eigenlijk. In het boerenland zie je het niet. In de bermen en zo, hè. Maar ja, dat is... Het is toch wel een middeltje waar sterke geneeskrachtige eigenschappen bij horen. En je kan het zomaar niet voor alles gebruiken. Maar de Johannesolie, dat is, valt wel mee. Vooral uitwendig altijd. Hè? Ik heb er nog een verhaaltje bij staan hoe de mensen het kunnen maken en zo. Zal ik dat nu maar in oplezen of zijn er meer vragen over Sint-Janskruid?
Nou, dan kan ik in de opmerking maken. Ik voel wel dat de kentering bezig is met oorzaak en dergelijke. Dat stond vorige week een paar dagen geleden in de week. Gratis krantje. Ja, daar stond een heel stuk in van Prozac met de vraagteken. Koop een racefiets. Dus volgens mij is die kentering wel degelijk bezig.
Ja.
En dat de mensen, maar liefst 20% van de Nederlandse bevolking aan de Prozac is.
Ja.
Dat is 20%. Maar ze kunnen dus beter een racefiets. Dat is nog ook een leuk stukje. Even.
Ik heb hier nou een kopietje van een apotheker. Die heeft een... Er is in Amerika is een bepaalde staat. Daar moeten de psychiaters moeten hun score vertellen. Hè, wat de scoring is met de patiënten. En het blijkt 1 op de 1000 die geneest. Dat kost de bewoners daar 22.000 euro in dat stadje. Voor één die geneest. En dat is ook wel een leuk uitdraadje, maar daar heb ik nog geen tijd meer voor.
Ja.
Maar dat kan iemand wel meekrijgen, ik heb een paar hier. Dat, ja, dat is toch heel, heel vreemd, vind ik hoor.
Ja.
Dat het zo slecht is dan, maar ja. Ik heb de bril maar even opzet, want s'avonds moet ik nog wel weer een bril hebben. Hè? Er zijn heel veel mensen die kennen mij niet zonder bril. Nee, dan? Laatst kwam ik een boekhouder van het garagebedrijf en die keek mij aan en zei, ben je gehoord wel? Ik zei, ja, je bent Jani, ja. Nou, ik kan alleen maar met bril, vanaf 16 jaar heb ik een bril op. Maar ik heb 15 jaar terug een drankje gemaakt voor mezelf voor het begin van spataderen. Een drankje waar allemaal kruiden in zitten die astringerend zijn, die dus de spieren en de aderen aansterken. En... Nooit ben nagedacht voor, maar denk ik, in de garage hoef ik geen bril meer op en ik heb nooit mijn bril overdag op. Ik denk, hoe kan dat nu? Kom ik erachter dat in de middeleeuwen, dat de schilders, die gebruikten Ruta Gravelens, wijnruit. En dat versterkt de oogspieren, dan konden ze hun schilderijen dan maken, als ze ouder werden. En dat had ik er inderdaad bij ingedaan. Ja, dat is wel vreemd, maar... Ja, daar had ik nooit op gerekend trouwens hoor, maar het is wel zo, ik beveel niemand wijnruit aan, Ruta Gravelens, want het is ook nog een vergiftigde plant. En dan moet je er wel een potentie van maken, je moet een homeopathische tectuur moeite van maken en dan kan het wel. Maar Ik beveel het eigenlijk nooit voor aan daarna, dan zeg ik van doe dat maar, want er kan ook zomaar wat misgaan daar, no? En ja, dan moet je voorzichtig zijn. Maar het is wel komisch, want ik ben het bijna vergeten nou. Maar als ik s'avonds in de auto moet rijden, het donker is, dan moet de bril op. Dus dat moet hem wel bij me houden. Maar... Zal ik dit maar even lezen nu? Deze keer, dat gaat dan over verder de controverse fytotherapie. En dan heb ik eronder staan, geef stof als fytotherapeut garagehouder. En als ik dat dan oplees, dan zijn de meeste mensen die half zitten slapen wel wakker. Dan denken ze, nou dat is ook vreemd. Misschien moet die maar wel behandeld worden in een inrichting of zo. Want het past niet bij elkaar, hè? Onbekende planten of onbekende synoniemen beïnvloeden het aankoopgedrag van de patiënten. Is de bril af. Cliënten of consumenten, zo noem ik het dan. Hè? Dat deze wonderbaarlijke, zeldzame geneesmiddelen, mijn inziens vaak oude wijn en nieuwe zakken, niet goedkoop is, begrijpen de patiënten en cliënten doorgaans. De natuurlijke stoffen in deze middelen komen meestal uit verre landen en zijn moeilijk te oogsten en te verwerken. Als men de advertenties plus de aanprijzingen van de wekelijks in de bus vallende reclamefolders tenminste wil geloven. En zijn al die blaadjes die iedereen elke week krijgt. Voor elke kwaal hebben we iets. Hè? Het is zomaar beter. Hè? Hoera voor iedere kwaal een probaat en afdoende middel voor u. De psychologie achter al deze remedies is de marktwerking. Goedkoop is duurkoop. En beter duur dan niet te krijgen. Wat ook hier vaak handig toegepast. De inkoop-kortingsmarge is een niet onbelangrijk element voor veel ondernemers en therapeuten. Ik weet van drogisten, die kunnen vragen de mensen om een middeltje van VSM of van Vogel. En dan zeggen ze, kijk, we hebben iets anders, dat is 1 euro goedkoper, dat is beter voor u. Dan hebben ze 70% korting op. En met de rest maar 30 of 40. En dat zijn, als de cliënt daarna vraagt, vind ik dat niet correct om dat te doen. Als iemand mij vraagt om een nieuw autolampje, dan zeg ik ook niet van, ik heb hier wel een lampje zonder merker op, die kost wat minder, hè, maar die geeft ook slecht licht. Hè? Dat soort dingen. Hè? Maar ja, dat is ieder zijn economische plan wat iedereen heeft, moeten ze zelf verantwoordelijk voor. De gegarandeerde afzet van vele natuurlijke zelfzorgmiddelen wordt ook door een groot aantal hypochondrie patiënten afgenomen. Dat zijn ingebeelde ziekten dan, hè. Met vaak positieve fysieke resultaten. De mensen denken dat het helpt, het placebo effect, dan helpt het ook. De meningsvorming van de patiënten wordt mijns inziens ook nog beïnvloed door de media. Bijvoorbeeld 70205, NOS, RTL, VARA, Nieuw Sembla enzovoort. 10 doden per dag door de reguliere medicijnen. Is 3650 doden per jaar. Toch waarschuwen veel allopathisch ingewijde reguliere artsen en apothekers voor interacties en bijwerkingen van zelfzorg kruidenmiddelen. Tot op zekere hoogte deel ik deze mening, maar dan moet je wel bekend zijn met de onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken hierover. Nood van mij, hoeveel sterfgevallen per dag door kruidenmiddelen? Maar dan krijg ik nooit een antwoord trouwens hoor. Een mening daarover is, ze hebben angst voor omzetverlies van de te patenteren chemische en niet te vergeten wel te patenteren half natuurlijke synthetische geneesmiddelen. De in mijn ogen soms niet integere therapeut besteedt vaak bij aanvang en ook bij vervalconsulten flink wat meer tijd aan de patiënt om zijn uitmelkplannen veilig te stellen. Kijk, ik ben dan wel alternatief. Maar wat er mis is in het alternatieve circuit, dat zeg ik ook. Ik had toevallig vorige week had ik een cliënt, een leraar. En die werd klemgereden door een auto. Een hele dure Mercedes. Hij dacht nog, wat krijgen we nu? Bleek het een leerling van hem te zijn, een ex-leerling. Die had de school niet afgemaakt. En toen zei hij tegen die leerling, wat een mooie auto heb jij, die van jezelf? Ja, zei hij, van mijzelf. Hij zei, wat doe je dan? Hij zei, ik heb een appartementje gekocht in Holland, of gehuurd, was het ja. Ik ben naar de kringloopwinkel gegaan, om een rijtje psychologische boeken, plus een koffiezetapparaat. En ik had verteren in de Telegraaf met psychologische ondersteuning. Toen zei die cliënt van mij, je bent toch geen psycholoog? Dat zeg ik niet, zei hij. €120 per uur. Hij heeft het er razend druk mee. En wat doet hij? Alleen luisteren. Wat ik in het begin ook zei, luister naar de patiënt of de cliënt. Luister naar de patiënt en praten. Aandacht voor de patiënt. En echt luisteren. Die mensen die gaan weg en die voelen zich beter. Ik zie dat niet oplichten, daarom zeg ik, hè, dat klopt niet, hè, maar dat gebeurt ook. En er wordt weinig over gesproken vaak, maar het is niet zo dat het alternatief alleen zaligmakend is. Want dit zijn natuurlijk oplichtingspraktijken van de eerste orde. Alleen hij lacht erom en zei, je kan dat geld niet eens opkrijgen. Hoor. Nee, hij zit elke dag volgeboekt. Mensen hun laatste geld uit de beurt knijpen, zeg ik dan, maar doe maar. Daarom zeg ik, de in mijn ogen soms niet integere therapeut, besteedt vaak bij aanvang en ook bij vervolgconsult flink wat meer tijd aan de patiënt. En wat ik net zei, dat, die uitmelkplannen, ja, dat doet hij dus ook. Hè? Daardoor tillen zij hun facturatie naar een hoger plan. Er zijn ook nog andere dingen in dat reguliere circuit. Ik weet dan bijvoorbeeld, de heer De Veen, er waren twee chirurgen, die hadden geen diploma. Er is net een psychiater geweest een paar weken terug, misschien weet u dat allemaal wel. Die gaf zich uit voor psychiater, die was aangenomen in een ziekenhuis, maar het was een psychiatrisch patiënt. Die heeft goed opgelet natuurlijk. Wat voor, in de terminologie, die kon me goed redden. En hij had goede score bij zijn patiënt. Ja. Dan kan ik daar nog om lachen trouwens, maar dat gebeurt overal. In alle kringen gebeurt het. Het is wel zo, door dit soort dingen, dat die man dus een uur tijd uittrekt voor zo'n persoon, die als hypochondriër bekend staat, de psychiater of de reguliere arts, die zegt van ga maar weer naar huis, want ik heb geen tijd voor jou, want je bent niet serieus. Nu worden ze serieus genomen en dan voelen ze zich beter. En daar werken ze op. Hè? En dat vind ik afkeurenswaardig. De patiënt die krijgt hier de tijd. Want ik heb dit er even tussen geprust, want dit is al een lezing van een paar jaar oud. Maar vorige week kwam dat zo. Ik denk dat moet er even tussen. Mooi voorbeeldje. Hè? Hier krijgt de patiënt eindelijk zijn luisterend oor. Hij krijgt de tijd om zijn klachten met eventuele gramschap uit te spreken. De reguliere arts heeft hier vaak niet genoeg tijd voor beschikbaar. Dat hierna de chronische of hypochondrische klachten voor het eerst verbeteren, wijt de patiënt vaak aan de flink geprijsde kruidenmiddelen. Zou hij algemeen verkrijgbare kruidenthee of doe-het-zelf kruidenadviezen geven, dan denk ik dat de resultaten aanzienlijk minder goed zullen scoren. Hierover heb ik mij al enkele maal op empirisch, is ervaringsgeneeskunde gebaseerde kruidenremedies adviezen hebben kunnen veranderen. En reguliere artsen zeggen tegen mij, je moet een honorarium vragen en liefst zo behoorlijk hoog, dan hebben jouw adviezen en recepturen een veel positievere reactie op het fysieke en mentale ziekten. Zelfzorg kruidengeneesmiddelen zijn goedkoop te verkrijgen of zelf te vervaardigen. Dat deze informatie mij niet altijd in dank wordt afgenomen, blijkt zo nu en dan uit boze reacties van bepaalde alternatieve genezers. Zij zijn vaak niet jarenlang bij een beroepsgroep aangesloten geweest. Ik wel, bij de BOWAG. Kruiden zijn door God gegeven geneesmiddelen en daar hoeft niemand zich mee te verrijken. Dat antwoord geef ik altijd aan hen. Elke plant heeft zijn doel en niet één groeit of bloeit doelloos. Maar de mens is niet alleen. De dieren, ja zelfs de planten, hebben planten nodig. De mens noemt alles wat hij zelf niet zaait of poot, onkruid. Het dier handelt echter niet zo en de plant zoekt zijn eigen bescherming. De koe in de wildernis heeft geen mond- en klauwsheer. Het wilde zwijn zoekt de drosera, dat is de zonnedauw, en kent geen pest. De hond zoekt gras als hij last van vormen heeft. Een berkenboom neemt zijn witte kleuren aan om zich tegen de zon te beschermen. Alles wat natuurlijk is, weet natuurlijke bescherming te zoeken. Kruiden zijn goedkoop in aanschaf, evenals tincturen, poeders of tabletten hiervan, en salven. Chemische patentmiddelen zijn veel duurder. De betrouwbaarheid van de kruidenoogstdatum is zeer belangrijk. Daarom kan de leek veel beter zelfzorg kruidenmiddelen aanschaffen bij een gerenommeerd bedrijf. Bijvoorbeeld Voorhoeve Zwalbe, VSM of Bioharma Vogel. Zij werken met GMP maatstaven. GMP is de afkorting van Good Manufacturing Practices. Dit zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO opgestelde voorschriften voor de farmaceutische industrie. Oogsten plus verwerken, vers. Na een jaar op de plank te hebben gelegen droge kruiden, moeten de meeste hiervan worden vernietigd en vervangen, doordat ze hun werkzaamheid grotendeels hebben verloren. Niemand controleert dit in Nederland, let dus zelf goed op. Zelf geen bioloog, gebruik ik alleen planten en kruiden vers, als het echt niet anders kan. Zoals niet meer leverbare geneesmiddelen. Diezelfde heb ik me zeer goed in verdiept of ik de juiste wel had. Direct na het oogsten moet het hele kruid of de herba verwerkt worden tot tinctuur of drogen. Als iemand tegen mij zegt, dat is onkruid, dan zeg ik, de definitie van onkruid is mijns inziens een plant waarvan de geneeskrachtige eigenschappen nog niet ontdekt zijn. Volgens schattingen zijn er wereldwijd 260.000 plantsoorten. Hiervan zijn er tot nu toe 3000 op geneeskrachtige eigenschappen onderzocht en de fytotherapie maakt thans gebruik van 300 soorten. Dat wordt vaak gezegd, het moet uit een ver land komen en dan hebben ze een nieuw middeltje en dan staat er een vreemde naam op en dan bestudeer ik dat en dan is er weer een plantje uit Afrika weg. Dat is hier niet bekend en mensen hebben alles al geprobeerd en dan kopen ze dat nog een keer. Oh, dat is ook zo komisch altijd. Alles wat wij nodig hebben is hier bij ons ook wel.
Mag ik even wat vragen?
Ja.
Ik heb heel veel zevenblad in de tuin. En ik heb ook wel eens gehoord.
Ja, ja.
En waar is zevenblad goed voor?
Die heb ik niet. Zevenblad zei je, hè?
Ja.
Ja, die heb ik nog bestudeerd. Het weversblad wel. Ik heb in elke vakantie 3 weken... bestudeer ik 1 plant, al jaren. Dat kost zoveel tijd om dat precies uit te zoeken met die plant, omdat je veel verschillende uitleg tegenkomt. Hè? Die controverse is heel erg. Ik wil alles van zo'n plant weten. Dus ik heb een hele kartotheek vol, maar een gedeelte zit er niet in. Fenogiek zit er bijvoorbeeld ook nog niet in. Hè? Dus daar kan ik niks van zeggen.
En speenkruid, eerst goed speenkruid.
Heb ik ook niet, nee. Ja, nee, maar dat is, zoals ik zeg, je kan wel bijvoorbeeld van 1 opleiding uitgaan en dan zeg je, nou, dat helpt daarvoor, maar het blijkt later weer dat het precies anders is. En dat, ik wil precies eens goed weten hoe het echt zit, voor ik een advies geef, begrijp je wel? En iemand die zegt van, nou, ik heb daar goede ervaringen mee, dan bestudeer ik dat, maar het kost heel veel tijd. En dan ga ik dat invoeren. Maar ik zeg niet zomaar wat ik niet weet. Nee. Er zijn zoveel plannen, hè? Ja. En de mensen die bellen, dus dan kijk ik in mijn klapper, die heb ik hem erbij of niet? En heb ik hem erbij, dan kan ik het heel snel kan ik vertellen wat ik onderzocht heb. En ook de referenties allemaal, hè, waar je terug kan vinden en ja. En anders is het gemakkelijk. Dan is het net als, ja, ik was in dit zaal, kijk, noem maar iets. Ja, die heeft ook hele leuke dingen. Maar het is zo gemakkelijk werkt het niet. Je moet heel veel dingen ook weten voor je een uitspraak doet over iets. En want elke persoon is ook weer anders. En zo is het met de planten ook. En ja, ik ben er nog steeds mee bezig en het wordt nog steeds uitgebreid. Hè? Maar alle planten heb ik nog lang niet. Ik ga erin verder. De planten kunnen op 2 manieren worden ingedeeld, en wel naar de aard van hun werking, en welke effecten hebben ze, en de sterkte van hun werking, zwak, matig en sterk. Vooral van deze laatste groep wordt veelvuldig gebruik gemaakt door de reguliere chemische industrie, welke hier halfsynthetische geneesmiddelen van produceert, te patenteren. Generaties van wetenschappers zijn ervan uitgegaan dat de onwerkzame begeleidende stoffen in de geneeskrachtige planten en kruiden meer ballast dan nut hadden. Het ging om het werkzame bestanddeel, redeneerde men. Nu moet men steeds vaker erkennen dat een geneesmiddel gemaakt van de hele plant veel beter werkt. In ons geval geldt het vooral de zogenaamde mildwerkende middelen. Die zijn niet giftig. Iedereen kan ze gebruiken. Naar vakkundig advies of zelfstudie hiervan. A. Vogel was ook een autodidact, kennis of zelfstudie verworven, en dat doe ik ook. Bij het verstrekken van de kruidenadviezen gaat mijn voorkeur uit naar gedroogde kruidenthee voor ondersteunende therapie bij lichamelijke ongemakken welke gediagnosticeerd zijn. Wie voor eigen gebruik kruidengeneesmiddelen wil bereiden zelf, zou ik aanraden daar eerst goed over na te denken. Wil ik het nog wel? Het neemt veel tijd in beslag. Veel investering vergt het niet. Wel energie en tijd. En wilskracht. Een paar drooglijntjes op zolder om de kruiden te drogen. Een oude koffiemolen om de zaden en vruchten tot poeder te vermalen. En een sapcentrifugie met een brievenweegschaal noem ik het toppunt van productiviteit. De definitie hiervan is met een minimum aan middelen een maximum resultaat behalen. Wie tinctuur, zalf, crème en dergelijke producten zelf wil bereiden, kan het beste verse kruiden gebruiken na eerst er degelijk zelfstudie hierover te plegen, in verband met eventuele toxiciteit. Indicatie, dat is de werking bij, contraindicaties, niet gebruiken bij, bijwerking en eventuele interacties, effecten bij gelijktijdig gebruik van andere medicijnen. Dat de onderzoeken hierna bij lange na niet volledig afgerond zijn, en dat ook op dat gebied het controversiële aspect belangrijk vertegenwoordigd is, plus de haast wel even duurige strijd tussen de reguliere en de alternatieve circuit, vind ik uiterst betreurenswaardig. Nog even wil ik terugkomen op mijn tekst hierboven. Als het eenvoudig is, wordt het gewantrouwd. Het moet onbegrijpelijk zijn, uitgedacht door specialisten. En als we het zelf kunnen bedenken, vinden we het al gauw onnozel. Volgens mijn inzichten ontstaat ellende voor een groot deel uit niet weten wat men moet doen. Men laat zich schuiven, manipuleren door wetenschappers en politici. Men heeft geen eigen oordeel en halt achter de welbespraakte aan. The way of living moet uit de mens zelf voortkomen. Volgens mijn inzichten als garagehouder is iedere ziekte te herleiden tot een verstoring van de normale functies van het lichaam en geest. Geneesmethoden hebben uiteindelijk ten doel dit biologisch evenwicht te herstellen. De natuurlijke totaalgeneeswijze probeert dit doel met behulp van natuurlijke middelen te bereiken. Een autodidact. Dat was het. Ik sleef het een duizend uit hoor. Even omdraaien.
Nou,
ja.
Wat gebruikt u als neutrale zalfbasis?
Ik gebruik meestal vaseline, zuurvrij, medische vaseline. Maar als je bijvoorbeeld goudbloemzalf wil maken, dan kan je ook uiersalf gebruiken of crème. De uiercrème kan ook, maar dat is wat moeilijker.
Is dat ook maar, neutraal?
Wat zeg je?
Is dat ook neutraal?
Ja. Ja, maar er zitten wel een paar stoffen in. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit iemand gehad die daar allergisch voor was. Maar dat schijnt toch wel te kunnen. Maar dat is met alles zo. Er zijn ook mensen die alchemiddelencomplex, mensen die problemen met het bewegingsapparaat hebben. Ik ben ook vogeladviseur, daar heb ik een keer examen voor gedaan, dat vond ik wel komisch. Maar die schrijven dan voor alchemiddelencomplex, bewegingsapparaat. Maar dat geldt niet voor iedereen, voor de meeste mensen wel. Het voorbeeld wat ik gebruikte van die magnetiseur, met zijn meniscus eruit, die heeft er heel veel baat bij. Maar er zit ook nog een leidend voorbeeld hier in de zaal, die heeft er geen baat bij gehad, dus het werkt niet altijd. En zo is het met alle middelen, hè? Het is wel zo, wat heel dankbaar is, dat is de calendulezalf. Dat heb ik iedereen verteld, dat is een beetje in de familie hoe dat moet. En wie het één keer gebruikt heeft, die maakt het ook zelf. Of ik geef het aan hun. Want het werkt veel beter dan als je het koopt. Omdat het veel meer, er zit veel meer werkzame stof in. En ja, er is zelfs in het Landbouwblad heeft een stuk gestaan. Van uierontsteking en van die oormerkontsteking van de oren van dieren. En die gebruiken die zalf die ik gemaakt heb. En geen dier gaat meer dood. En ik heb gezegd, het mag wel gepubliceerd worden, maar zet het recept er ook in. Nou is er iemand in Stienes, die heeft daar een handje van gemaakt vroeger. En die rijdt alleen niet om de zuiden rond. Maar die verkoopt het naar Amerika en weet ik wat. Maar ik vind het wel goed. Dat vind ik niet erg. Het is... dat heb ik trouwens net in vergeten, ja. Dat is misschien wel in mijn kompjes nog. Mijn zoon die had die dwarslezing gehad en ik had net een cursus gestart. En toen kreeg hij die dwarslezing en toen zei ik van ja, elke dag ga ik naar het ziekenhuis. En dat zou wel niks worden, hè, met die cursus. Toen kreeg ik extra tijd om hem af te maken, een jaar langer. En uiteindelijk bleek dat ik hem toch binnen de tijd had ik de cursus gedaan. En ik wou de hoogste cijfers ook van het hele cursusjaar van Nederland. Dat vonden ze heel vreemd. En omdat ik garagehouder was dan. En toen belde dus een journalist op van Gezond Nu. En die wou bij ons komen voor een interview met een fotograaf later nog. En mijn dochter die vond dat interessant. Die zei, kom maar. Helemaal niks van mij zoiets trouwens. Ja, toen zat ik er ook in. Dus die hebben daar een mooi bla bla verhaaltje in gezet. Speciaal naar fotografen en allemaal toestanden, allemaal foto's en dingen. Hè? Nou, en... Oh ja, het is ook wel leuk natuurlijk, maar aan mij hoeft dat niet. Het is, wat er wel in staat, is dat ik heel veel dingen die ze aan de mensen vertellen, waar ze iets aan hebben, wat ze zelf kunnen maken. Wat Bioharmafol of VSM ook verkoopt. Hè, ik dacht eerst, die zou misschien wel boos worden. Maar die zei dan tegen mij, de meeste mensen willen het toch niet doen. Die willen geen moeite doen om er zelf iets aan maken. Oh ja, dat niet. Dat merk ik ook wel hoor. Het is, ze willen geen moeite doen. En dat is ook niet erg. Ik vind de homeopathische en de fytotherapeutische middelen, die zijn heel goedkoop in Nederland. Vergeleken met reguliere. Maar als je zelf afhankelijk bent van iets, van een zaal of een tinctuur, die niet meer leverbaar is, dan is het wel mooi dat je het zelf kan maken. Ik heb, voor de eigenlijk heb ik misschien al langzamerhand 30 soorten tincturen. Maar daar doe ik verder niks mee. Maar dat bestudeer ik dan. Hè? En iemand die zegt, ik moet iets gebruiken wat ontzettend duur is bij een homeopaat. En die zijn niet zo kredietwaardig meer, sommige mensen, want alle geld zijn wel kwijt door een ziekte ellende. Dan geef ik het aan hoe ze het zelf kunnen maken gewoon. En ik heb 30 ongeveer. En die heb ik dus bestudeerd, wat ik net ook tegen u zei. Er zijn nog heel veel kruiden die heb ik dan niet onderzocht. Je kan het wel even snel doen. Je kan wel in de kruidengidsen kijken, in de verwijzingsgidsen van VSM en van Vogel. Maar dat is voor mij niet voldoende. Want de empirie van vroeger is ook niet allemaal bla bla dat het allemaal niks is. He, de oude Egyptenaren die hadden nog kleitabletten met kruidrecepten erop. Waarom zal dat allemaal nu allemaal ouderwets zijn? En niet meer werken? He, je moet alles onbevooroordeeld moeite onderzoeken. En er zijn er zo'n middeltjes die ontzettend veel succes al je ermee hebt. Hè? En terwijl mensen duizenden euro's aan reguliere middelen gebruiken, en dat hoeft dan niet meer. En dat is eigenlijk een soort uitdaging voor mij, maar dat kost verschrikkelijk veel tijd. Als iemand ergens echt mee zit, en, dan probeer ik dus op alle mogelijke manieren... iets te vinden waar ze misschien nog baat bij kunnen hebben. Laat ik het zeggen, als er 10 mensen zijn met zoiets, dan heb ik misschien 1 die een ommekeer krijgt. Want ik blijf bescheiden wat dat betreft. Hè? En 9 gebeurt niks zo weinig. Maar ze hebben vaak ook al een heel circuit gehad. En ik ben dus een leek. Ik zeg altijd, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Maar soms dan is er iets, dan zeggen ze, goh, verbetering. En eigenlijk doe je het daarvoor. En... willen ze dus niet zelf een middeltje samenstellen, nou, dan kopen ze het maar bij de apotheek. In het begin gaf ik, alle mensen gaf ik van alles. Hè? En daar ben ik ook mee gestopt, want dat heeft ook geen effect. Wie beter wil worden, is er eens al beter. Zo zie ik het de mensen, hoor. Ja. Maar ja, iedereen heeft weer een eigen filosofie natuurlijk. Maar ja, zoals ik net ook zei, het kost ontzettend veel tijd. En soms dan vind je heel vaak niks. En dat er geen oplossing komt. Want wat voor Jan wel helpt, helpt voor Piet weer niet. Je kan nooit zeggen van, het helpt bij die en helpt het bij die ook. Daar moet je echt eerst een heel gesprek met iemand hebben. Nou, hoe die persoon elke zit met zijn constitutie. Nou, en de modaliteiten bekijken, vooral wat homeopathie betreft. Dan, en je kan niet zomaar een uitspraak doen. Als je zegt, ik heb hoofdpijn, dan kan je zeggen, nou ja, wilgenschors. Zit aspirine in, nou? Dat soort dingen, die zijn algemeen werkende middeltjes. Maar je moet wel goed de bijwerking wel weten. En er is weinig onderzoek gedaan naar de werking, de bijwerking. Wat interacties betreft met reguliere medicijnen. Wat invloed heeft een plantje op een chemisch middel? Daar is heel weinig onderzoek naar gedaan. Ik heb wel een paar lijsten waar waarschuwingen in staan. Maar het is weinig. En dat viel mij echt tegen. Ik heb gedacht, er is al jaren onderzoek naar gedaan, maar nee. En dat is gevaarlijk. Dus je moet gewoon meer weten van iemand voor je zegt van maak dat of krijg dat. Ja.
Veel, hè? Je doet al veel tijd raak je kwijt aan het onderzoeken. Ja. Maar hou je ook bezig met het werk van Hildegard van Bingen?
Nee, ja, ik heb het wel een keer bestudeerd. Klein stukje. Ja. En dat is ook een project op zich, Wits.
Ik denk het wel, volgens mij ligt daar ook heel erg veel in verborgen. Ja. Omdat ze ook veel heeft doorgegeven krijgen omtrent het gebruik van natuurgeneesmiddelen.
Ja.
En het stukje wat ik gelezen heb is, en dat twee artsen die hebben dan ook onderzocht van wat gebeurt er nu als ik een beetje van het recept een andere verhouding erop nahoud vanuit ervaring die ik heb als arts. En dat ze dan toch weer terugkwamen op het feit van ja, zodra ik dan dat recept wat Hildegard van Bingen daar heeft achtergelaten in het boek, Dan heeft hij niet meer die eiwerking waar het voor gediend is.
Ja.
Nou, ja. Volgens mij leeft het hier in Nederland eigenlijk niet.
Nee.
Duitsland wel heel erg.
Nee, we hebben toen een lezing gehad in Drachten, geloof ik dan.
Klopt. Ja.
En dat is heel integrerend. Ik heb het boek bestudeerd in het begin. Ik denk, dit is een project op zich. Maar ik moet de keuzes maken, hè. Maar ik wil het echt nog een keer doen, ja. Precies zoals de zonnegeneesmiddelen van Jacob Lauber, hè. Dat boekje heb ik ook al een paar jaar, maar daar wil ik ook een keer mee bezig. Maar ik moet systematisch. Vroeger was ik helemaal chaotisch, maar ook alles tegelijk. Maar ik moet systematisch, dus stap voor stap, dan dit en dan die. Dat gaat met de plant ook zo, hè. Maar er is heel wat van haar te leren, hoor. Dat is heel interessant. En ik heb er ook wel met een wetenschapper over gehad. Maar die misschien dat een beetje als, esoterisch, moet ik het zeggen, een beetje zweverig zijn ze. Hè? En dat wordt direct afgedaan, het is niks, precies als het klasje niet zalig.
Nou? Men heeft het geen grond om te voeden.
Wat zei je?
Althans, ik neem aan dat voor zeg maar, de reguliere geneeskunde, dat zoiets is van, theeketel in hun gedachten zweven om de baan van de zon, die er helemaal niet is, en het placebo effect.
Klopt. De tijdgeest, dat klopt.
Ja.
Ze zeggen, we hebben nu een scanner, en die hadden ze toen niet. Maar dat slaat ook nergens op. Want dat is net wat ik in het begin zei, ze dachten dus eerst dat de werkzame stof alleen van de plant belangrijk was. Maar het blijkt dus steeds meer dat de gehele plant, met zijn afvalstoffen erbij, dat een veel betere werking geeft. Alleen dat is weer niet te patenteren. Dus dan gebeurt het niet. En dat is de economie weer, hè. Maar het is inderdaad wel zo wat je zegt, dat is een project, als ik daarmee begin, dan ben ik er al 2 jaar mee bezig, dacht ik. Maar dat is heel interessant, wat zij allemaal zegt. Alleen ze denken, nou ja, dat is van vroeger, zeggen ze, en nou ja, hè? Dat is net als met die Zweedse kruiden, wat ik vertelde van die mevrouw met fibromyalgie. Dat helpt heel vaak bij reuma, verlicht het. Het geneest niet, maar dat is een middeltje van een paar honderd jaar oud. En waarom moet je dat trekken? Ik schreef het vroeger ook af, met de studies ook, dat soort dingen. Dat was niet bespreekbaar. Alleen wat geproduceerd werd door de farmaceutische natuurgeneesmiddelenindustrie, dat was het juiste. Maar er is nog veel meer. Ja.
Gunnar, weet je ook iets van rooibos
Jawel.
Ik was vanmiddag op de forum en de ene kreeg er hoog bloeddruk van en de andere kreeg er lage bloeddruk van. Ik denk, hoe is dit nou mogelijk?
Er zijn interacties bij hoor. Het is, je moet het niet lang gebruiken. Er is een mevrouw die had in Amerika geloof ik, die had een dochter en die had allergie. En dat was niet te behandelen. En met rooibos is dat helemaal verdwijnen. Toen ze daarmee doorging, toen kreeg dat kind kreeg ook bijwerkingen. Is gestopt. Toen was een jaar was goed. En begon het weer met de bijwerkingen. Dan is ze weer een tijd gestopt, dat de periode steeds uitgereikt werden. En uiteindelijk is het goed gegaan. Ja, maar daar is ook weinig onderzoek naar gedaan nog. Ik heb hem wel in mijn systeem zitten. En ik heb er drie kaartjes van, dus er is heel wat op te lezen, denk ik. Maar die dingen onthoud ik niet meer uit mijn hoofd. Mijn vocabulaire, wat dat dan gaat, aan het aftakelen, denk ik. Maar ik schrijf het allemaal. Nee, maar er is zoveel. Ik kan het zo bij de telefoon oppakken, het kaartje eruit en dan zeg ik, want er is een hele, zijn vrij veel interacties bij ook. Net als met zoethout, dan denk je, zoethout is onschuldig.
Oeh, nou, dat ben ik achtergekomen. Mijn zoon brengt hem in de rug. Ik zei tegen hem, jij krijgt van die zoethout in de rug. Ach, mama. Nou, maar het bleek wel waar te wezen.
Ja. Ja.
En groene thee.
Wat zei je?
Groene thee.
Kruidenthee.
Nee, groene thee. Nee, groene thee heeft het ook.
Ja,
groene
thee.
Groene thee.
Ik hoor het niet, wat is het?
Groene thee.
Hè?
Groene thee.
Ja, tuurlijk. Groene thee is, daar is iets mee. We hebben het over klachten en bijwerkingen en interacties. Maar groene thee op zich is onschuldig, vrij onschuldig. Ja. Er is, recent is er, was er iets mee, maar ik weet zo niet wat er is. Ik heb het wel in het systeem zetten. Maar het is niet in die orde zoals met zoethout bijvoorbeeld. Hè? Nee. Maar er is ook iets, maar dat is met elke plant eigenlijk zo. Ik zeg altijd dit tegen de mensen, hè? Dan ben ik een leek, zeg ik altijd. Overal wat te voor staat is slecht. Voor de planten ook. Want dan zeggen ze maar planten, dat is prima, dat kan geen kwaad. Maar te is niet goed. Te veel. Bedoel je dan? Alleen tevreden is goed, maar dat er te voor staat, dan zeg ik altijd ja. Je moet het eigenlijk tijdelijk gebruiken.
Dat moet je Spaanse thee zijn.
Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is niet echt een specifiek geneesmiddel. Ik heb het niet in het systeem. Nou, als je dat afwisselt, dan kan het ook geen kwaad. Al die dingen, daar zit weinig risico bij hoor. Ik had laatst iemand en die had Arnica thee gezet. Een heel tijd, ja. En die kregen een heel rode wangen en rode plekken overal en zo, weet je wel. En toen kwam die persoon bij de tandarts dus en die viel daar flauw. Dat was een interactie. En die dingen adviseer ik nooit. Die zie je wel in de kruidenboeken.
Maar niet die interactie
op de Arnica. Ja, Arnica is ook een toxische plant eigenlijk. Daar moet je toch mee oppassen. Wat ik dan wel even wil zeggen, een voorbeeldje, als ik bijvoorbeeld in Elsevier kijk, het zijn het werk van Elsevier, en dan kijk ik bij Kleine Maardenpalm, Vinca Minor, daar wordt er gezegd, het is een vergiftigde plant, die kan je niet gebruiken. Terwijl de chef tuinman van Bioharma van Vogel, die zegt, zet er maar thee van. Nou? Elsevier die zegt, blaasklachten, met prostaatklachten, dan moet je gebruiken Epilobium. God, hoe heet je dan? In elk geval groot wilgenroosje gebruiken ze daarvoor. Epilobium augustfolia, ja. En Epilobium parviflorum, dat is de juiste die je daarvoor moet gebruiken. Maar dat is precies, dat gaat er tegenin. De een die zegt van dat moet je dan wel gebruiken voor blaasklachten. Maar gebruik je Epilobium augustfolia, dan krijg je blaasklachten. Daar krijg je die van. Dat gebruiken ze voor slaapmiddel, groot wilgenroosje. Die groeit dan in de bermen, die is wel zo groot. Hele kleine roze bloemetjes, die groeit overal. Maar de Russen die noemen dat Ivan-thee. Die maken daar een slaapdrankje van. Maar totaal andere werkinggebied dan voorgeschreven is weer. Dus mijn plicht is eigenlijk de mensen te waarschuwen. Koop nooit een kruidenboek, maar haal zoveel mogelijk. Ik heb thuis 13 meter staan zo langzaamaan, denk ik. In de garage een meter of 3, in de caravan een paar meter. Maar dat moet je goed bestuderen. En zoals ik zeg, 3 weken lang bestudeer ik één plant. Tot ik tot de conclusie kwam van, nou, deze werking past er echt bij. Meestal zijn we geld, laat ik het zo zeggen. Hè? En daar moet je toch voorzichtig mee zijn. Die hele kleine bloemetjes, madeliefjes, hè? Daar word ik maar overheen getrapt. Maar daar heb ik 2 A4'tjes van wat voor werking daar aan toebedeeld wordt. Nou, dat doet niemand wat mij eigenlijk. Ja, maar kijk, het is in de autobrand zo. Als je dus een probleem is en je verdiept je erin en je vindt de oorzaak, dan zeg je zo is dat, en het wordt gepubliceerd in het vakblad, dan weten we dat allemaal. Maar het blijkt, nou ik hiermee bezig ben, want ik zak er steeds verder in. Ja, dat is wel zo. Ik wil beslist weten waar het echt voor is. En wat de werking is en wat de bijwerkingen en interacties zijn. En daar is heel weinig aan gedaan. En daar kan je soms nog wel achterkomen van vroeger. En in homeopathie ook bijvoorbeeld, zoals Hahnemann en zo. Die heeft zo'n ding en dan denk ik, hé, die zei het ook al. En dan ga ik dat opslaan. En dat zet ik in de kathotheek. En dan blijkt later dat er meer mensen daarmee bezig zijn geweest. Die zeggen, zo is het ook. Nou, en dat geeft aan mij weer een bevestiging dat ik het daar goed uitgezocht heb. Zo. Maar dat is, bijna zo'n levenswerk bijna. Ik had eerder moeten beginnen, maar ja, doe maar.
Mag ik nog
een
vraag?
Zit u ook van plan een boek te schrijven over uw bevindingen?
Nou, er zijn mensen die zeggen, ik moet mijn systeem wat ik heb, wat ik onderzocht heb in meer dan 20 jaar, dat ik het publiceren moet.
Of veiligstellen.
Ja. Maar, dan ga je misschien buiten schoenen lopen, denk ik. Dat moet maar niet, nee. Iedereen kan het gratis krijgen gewoon, dus daar vind ik het wel goed. Maar je weet nooit hoe het dan komt, natuurlijk. Van de familie moet je het hebben. Ja. Geurt,
ik heb een
vraag.
Waar het groeit, de plant, geeft daar ook nog verschil?
Ja, zonder meer. Het is in het algemeen zo, bepaalde planten die groeien alleen maar op klei. Andere planten die groeien dus op zandgrond. Hè? Ja. Ik ben dus geen bioloog hoor, want het heet mijn interesse niet. Maar ga je hem op een andere grond kweken, dan krijg je andere inhoudstoffen. En de werking wordt ook iets anders.
Ja.
Dat is wel zo, ja.
Toch, ja.
Maar dat hoeft niet dramatisch te zijn hoor. Nee, het is wel zo, de grond moet natuurlijk wel schoon zijn. Nou, als je op een vuilnisbelt kijkt, daar zijn allemaal agressieve planten die vaak ook toxisch zijn, maar die kunnen er tegen, die maken van die afvalstof in de grond weer een natuurlijke stof. Die breken vaak chemische stoffen af. Dat de brandnetel doet het ook. Dat doet stinkende gouden doet het ook. Hè? Celadonium. En alleen die adviseer ik nooit, want dat is echt gevaarlijk. Ja. Ik heb wel mensen gehad die waren bezig met kruidendingen en ineens in het ziekenhuis gekomen daardoor. Dat kan je niet zomaar doen. Alleen de zelfzorgmiddelen, waar eigenlijk geen risico bij is, die adviseer ik. En liefst nog kruidenthee. Mensen die een stapje verder willen gaan, die kunnen wel tinctuur maken. Maar daar moet je toch voorzichtig mee zijn.
Maar kan je verschillende kruiden bij de thee gooien? Dat is Sint-Jans-kruid, gulderoede.
Als je het zuur niet krijgt, kan het wel, dacht ik. Grapje hoor. Maar het is wel zo, als je een, laat ik het zo zeggen, wat ik heb dat.
Ja, ik hou hem al zo van zuur.
Ja, ja. Ja, kan je direct in betreiden. Ja. Het is wel zo, noem maar bijvoorbeeld dat drankje voor beginnende spataderen, wat ik al jaren heb. Dat is allemaal planten, verschillende planten die elkaar ondersteunen. Dat noemen ze samentrekkend. Samentrekkend noemen ze ook astrigerend, vasodistrictie, allemaal mooie termen voor. Als je nou een plant hebt die de aderen verwijt, vasodilectie, en die doe je bij die vasodistrictie, dan gebeurt er niks meer. De ene plantje die wil de vaatwand groter maken en de andere die wil hem weer nauwer maken. Dus als je de beide door elkaar heen doet, dan gebeurt er niks. Dus alles kan niet bij elkaar.
In principe kan je beter apart.
Nou, heel veel kan wel bij elkaar. Maar als het voor een specifieke klacht is, dan moet je wel bekijken, past het wel bij elkaar. En daar is ook weer niet zoveel onderzoek naar gedaan. Wel wat hoor. Wat ik allemaal heb, daar heb ik wel in het systeem staan wat wel of niet kan. He, wat de chemische stoffen zijn, wat de opbouw is, dat het kan. En bijvoorbeeld als je prednison gebruikt en je krijgt zoethoutthee erbij. Zoethout heeft praktisch dezelfde chemische structuur dan prednison. Als je de chemische opbouw ziet, dan zit praktisch geen verschil in. Prednison heeft dezelfde werking ook als ben ik het even kwijt. Verstaan eruit geloof ik. Als zoethoutthee. Je houdt vocht vast. Met zoethoutthee hou je ook vocht vast. Gaat met prednison ook zo. Als je beide gebruikt, dan krijg je grote problemen. Dat kan dus niet. Dat kan niet altijd. En dat is met de planten precies zo.
Dat versterkt elkaar.
Ja. En als je een complex gaat samenstellen, wat ik wel doe, met tincturen, alleen voor mezelf en de familie meestal, dan moet je dat goed bestuderen, passen ze bij elkaar en past de chemie ook bij elkaar. En dat moet elkaar ondersteunen, want anders heeft het geen effect. Maar nogmaals, daar is ook niet, lang niet alles van bekend. Er zijn mensen die verkopen dan slaapthee, en dat zie ik dan wel eens een keer. En dan zit er ook een opwekkende thee tussen. Ik denk, nou, dit is ook vreemd. Dan moeten de mensen meer hoeveelheid van die kruiden gebruiken. Dat is voor de verkoop wel beter natuurlijk. Maar veel mensen weten dat niet. Je moet het gewoon bestuderen. En zelf ook. Ik probeerde de mensen zelf te motiveren dat ze het ook gaan bekijken.
Ja, ik heb maar zo'n hele spakkingen van die heuvel. Dat bereikt wel iets.
Ja. Misschien wat ginsengwortel erbij. Ik heb er geen zin meer aan. Maar, ik heb me vroeger zelf aangeleerd om te vergeten. En dat is wel eens een nadeel nu. Vroeger dan wist ik 3 weken terug nog precies wat ik gedaan had. Met die cliënten en alles. En daardoor ben ik ook overwerkt geraakt meer of meer erbij. Daar heb ik mezelf aangeleerd om te vergeten. En als ik iets vergeten ben, dan heb ik het weggestapt en is het ook weg. Dan ga ik geen moeite meer doen om het op te halen. En soms was dat een nadeel, maar het heeft me wel gered. Ja.
Werkt u ook met de informatie van internet?
Dat valt me soms wel tegen. Ja. Hele neus even snuiten. Ja. Dat hoort bij die sympathie, hè, dat meest maar.
De Duitsers zijn ook veel met dit soort dingen bezig.
Wat zei u?
Op de Duitse website staat ook veel over kruiden.
Ja, ik heb wel...
U hebt er nog geen positieve ervaring mee?
Jawel, zeker, zeker. Maar toen met mijn studie, toen die gedeeltelijke apothekersopleiding, toen ik dat deed, toen bleek dat ik een paar planten, waar die fout in stond, in die studieboeken, die kon ik op internet ook niet vinden. En wat gebeurt er dan? Ik zit er 2 uur straks, zit ik met al mijn boeken over elkaar te halen thuis, maar ik vind dat wel in mijn boekenkast. 90% komt bij de kringloopwinkel waar natuurlijk. Hè? Maar dat is toch zo. En ik ben er ook achter gekomen op internet. Sommigen die kunnen er maar van alles opzetten, want ik wist nooit hoe dat werkte met internet. Ik denk het is allemaal gecontroleerd en weet ik wat allemaal, maar dat is niet zo, hè? Dat wist ik ook niet, maar er staan wel hele leuke dingetjes op. Tanis Kruidenmand bijvoorbeeld en zo. Dat zijn goedwillende mensen die zetten daar wat recepten op voor zelfzorgmiddelen. In het algemeen is dat wel goed. Maar ik kijk liefst altijd op de site van VSM en van Vogel. Als ik voor studiedoeleinden dus, hè. Maar als ik wil weten waar een ander het voor voorschrijft, dan zit ik ook altijd op internet te kijken. En dan denk je weer hetzelfde wat ik net vertelde. Piet zegt daar eens voor en ja, zegt daar eens helemaal niet voor. En dan heb ik er weinig aan. Toch bekijk ik zoveel mogelijk wat er is. Ja. Ja. Maar wel een beetje genuanceerd. Het is wel zo, bepaalde onderzoeken kom je ook tegen. Zoals René Dijkstra. Dat kan u dus terugvinden op internet, wat ik je vertelde net. En die staan veel meer van de leuke dingen op. En dat is wel weer integer. Je moet de persoon wel kennen eigenlijk die het erop zet, vind ik. Zoveel verstand heb ik niet van de dingen van internet wat dat betreft. Maar je moet de persoon wel weten wie het erop zet, ja. Want iedereen die kan er wel een fantastisch verhaal op zetten. En ze zetten het er ook op een of andere manier. Ik dacht dat het wel een filter voor was, maar zo werkt het niet bij de internet, denk ik. Het is wel zo, als je iets van een plant wil weten, je typt die plant in. En dan heb je direct een hele hoop informatie. En als je dan inhoudstoffen bekijkt, hè, wat ik in mijn studieboeken kijk van apotheker, dan staan er vaak andere inhoudstoffen staan erin. Dan op het internet op die erop staan, dan denk ik, ja, wat is nou het juiste? En dan word ik weer in verwarring gebracht, dus ja, ik doe er niet zo heel veel mee. Nee.
Je hebt het over prednison en zoethout. Ja. Kan zoethout prednison vervangen?
Dat zeggen ze. Maar ik zeg het niet. Ja. Het is wel zo. De indicaties en de contraindicaties zijn hetzelfde als prednison. Ik heb er wel een heel systeem van, heb ik helemaal bestudeerd. En het komt erop neer dat het bijna in het dik is, ja.
De werkzame stof van prednison, is dat uit zoethout gehaald?
Nee. Mm-hmm. Nee.
Maar als je dan prednison gebruikt, dan krijg je wormkalking, krijg je dat met zoethout?
Dat is een goede vraag. Ik heb het nooit gelezen, nee. Ik zou, dan moet ik, ja, ik had mijn kaartenbakje mee moeten nemen, maar het is wel slecht voor de hoge bloeddruk natuurlijk, maar ja, dat is met prednison ook wel zo. Ja, dat is ook zo, daar krijg je osteoporose van, ja, als je het lang gebruikt, hè.
En diabetes?
Ja. Nou, dat is dan zo leuk met iemand met, wat ik zei, van Bersneboek. Dat hij maar een half jaar prednison hoefde te gebruiken, omdat hij Echinefos erbij gebruikte. En dat het hier niet toegepast wordt, en wel in Engeland, dat vind ik maar vreemd. En wat Echinefos, dat zorgt ervoor dat het interferongehalte in het lichaam omhoog gaat. En dat is een viruskiller, het virus kopiërend vermogen wordt geblokkeerd door interferon, wat het lichaam aanmaakt. Dan heb je te weinig, en je krijgt Echinefos gebruik hier. Dan krijg je meer interferon. Het is gewoon heel simpel. Het is meer weerstand. En de fagocytose, dus die wordt versterkt dat ze de indringers opvreten. Hè? De soldaatjes van je eigen lichaam. En die geven het draadloos door aan het merg van dat soort soldaten moeten we hebben. Zo werkt dat. En heb je gewoon een sterker leger. Meer doet ik in de vorst niet.
Maar als je chemokuur krijgt, dan maak je geen achinefose.
Daar zijn we er. En dat wordt heel vaak wordt er gezegd bij chemokuren om de bijwerking te neutraliseren, gebruik dit kruid, gebruik die tinctuur, gebruik die plant. Maar ik zeg altijd, het is levensgevaarlijk. Want die chemokuur die je krijgt, die moet zijn werk wel kunnen doen. En als je dat gaat afbreken, zoals ik het met natuurlijke middelen, is nooit goed. Daar is ook weer geen onderzoek naar gedaan. Dan zeggen ze wel, dat kan wel. Ik heb genoeg middelen die de straling afbreken. Hè? Kruiden, plantjes die de radioactieve straling afbreken, bijvoorbeeld. Hè? Zo gaat het met chemokuren ook. Dan moet je helemaal geen plantaardige geneesmiddelen gebruiken, vind ik. Want het middel moet zijn werking wel doen. En niemand weet eigenlijk wat het wel of niet doet, dat die plant.
Hoe stoppen met de kruidenthee?
Als je een chemokuur krijgt, op dat moment wel.
Alleen op dat moment, dan moet je van tevoren dan.
Alleen met de chemokuur. Ja, dat vind ik wel. Kijk, ja, ik weet toevallig hoe het met jou is. Bij jou is dat anders. Maar ik bedoel, een chemokuur die, daar heb je ook verschillende chemische stoffen die gebruikt worden natuurlijk. Hè? En ik weet toevallig, in jouw geval is dat niet zo. Maar in de meeste gevallen is het wel gevaarlijk. Ja? Daar kan ik beter tegen de mensen zeggen, gebruik niks. Om risico te voorkomen. He, want als jij een bestraling ondergaat, he, met gamma-straling of weet ik wat, je kan het afbreken met kruidenmiddelen, maar dat is slecht. Ja. Als je die chemokuur krijgt, dan moet je geen kruiden gebruiken. Daarna, he, als je een paar weken verder bent, kan het wel weer, in het algemeen. En dan moet je toch voorzichtig mee zijn, en daar zijn ze vaak heel gemakkelijk mee, de mensen. Nou, vooral bepaalde therapeuten die zeggen van, oh, dat kan allemaal wel, maar er blijkt helemaal geen onderzoek naar gedaan zijn. En als je dat dan niet hebt, dat er geen naslagwerk of helemaal geen onderzoek naar gedaan is, geen referentiekader hebt, moet je het niet doen, zeg ik. Misschien kan het allemaal wel. Ja. Dus oppassen met interactie met reguliere medicijnen altijd, want er is heel weinig onderzoek naar gedaan. En als je dus een arts vraagt, die zegt natuurlijk kan dat wel, want het zijn maar kruiden. Dat hoor ik heel vaak, maar dat zie ik zo niet.
Kruiden kunnen ook nog
Er zit een leidend voorwerp voor u, die heeft ook last van eetstoffen. Dat heeft mijn zoon dus, maar waarom viel hij flauw? Dat is weer zoiets, daar heeft een arts geen tijd voor, maar dat heb ik helemaal bestudeerd. Het bleek dat hij Unox rookworst kreeg. Dan s'nachts moest hij plassen en plassen. Het lichaam herkende de stof, de E-nummer in die rookworst als vergif. Dan moest hij snel plassen, dus hij ging snel omhoog. En dan viel hij flauw. Die stof die erin zat, die zorgde ervoor dat de hemoglobine, het ijzer in het bloed, dat hij geen zuurstof kon opnemen. Dus de karret is vertrokken zonder zuurstof. En als hij plassen ging staan dan, of ging zitten, dan kregen de hersens even geen zuurstof en dan ging hij. Uiteindelijk had hij dus daar nog een lage bloeddruk, kreeg je er ook van. Als je dat weet, dan moet je niet meer iets gebruiken met het E-nummer erin. Hij mocht wel van McDonald's vlees hebben. Dat is heel vreemd, heb ik gestudeerd, daar zat het niet in, daar had hij geen problemen mee. Maar kreeg hij dus vlees wat niet in de koeling hoefde, in aluminium verpakkingen, weet je wel, hamburgertjes en wat ik wat allemaal, dan lag je weer gestrekt. En nu adverteert Unox met alleen natuurlijke conserveringsmiddelen. Op de televisie steeds met Unox-worst. Dus waarschijnlijk is het er nu uitgehaald.
Er zit nog één nummer in, hoor.
Ja, want dat verteren ze mee, hè?
Ja, maar er staat nog één nummer voor.
Kijk eens aan.
Dan bijvoorbeeld geen vijf, maar dan twee.
Dan proberen we het niet, Johan. Nee, hoor. Ja, maar zo is het toch wel behoorlijk ingewikkeld soms. Maar toch ben ik er zelf achter gekomen wat de oorzaak was. Als je dat niet weet, dan
ben je op de hoogte van
K4? Nee. Ik ken het wel, maar ik heb het zelf nooit gemaakt.
Ja, ik maak het wel.
Ja.
Maar,
ja, dat kan best.
Oh! Ja. Oh. 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 Oh.
Nou, ik heb daar niet een slecht gevoel over, hoor. Want ik heb er wel een publicatie van, maar ik heb er geen ervaring mee. Maar kijk, dat is dan ook weer zoiets. Iemand die daar niet mee werkt, die gaat vaak de voorbaat al zeggen van, nou, het zou wel, dit zit misschien niks. Maar dat zeg ik niet. Ik heb het gewoon niet bestudeerd. Want ik hoorde er toch wel positieve resultaten. Ik heb er ook een arts, die heeft daar een boek over geschreven, dat heb ik ook. Maar ik heb me er nog niet in verdiept. Want ja, ik kan niet alles, zeg ik dan. Hè?
Dat kan zijn.
Ja.
Het lijkt me een goed moment om nu af te sluiten.